Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Tony Media.
Johan Cruijff. En de goal van Vlaanderen.
De vrije trap is voor Hansen. Ja! Hansen! Met de hak!
Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV. Ronald Koeman! Dat was even de misser. Ronald Vaderen!
Hallo allemaal en welkom bij het Eredivisie Erfgoed Elftal. De podcastserie waarin wij, de jongens van de derde helft, bezig zijn het allervetste Eredivisie Elftal ooit te scouten. We zijn aanbeland bij de verdedigende middenvelder. Wat betekent dat onze keeper en vier verdedigers in 1-4-3-3 allemaal gescout zijn. Nadat de vier verdedigende middenvelders gescout zijn, hebben de beleidsbepalers, luisteraars, volgers van ons de kans om te stemmen wie er in de basis terechtkomt. Ik, Gijs, begin vandaag met het scouten. En ik breng mijn scoutersrapport altijd naar de strenge commissie van Snijboon, Tim en Pepijn. Maar uiteindelijk bepalen jullie dus, de luisteraars, wie er in de basis komt van het Eredivisie Erfgoed Elftal. Ik heb het scoutingsrapport voor me liggen. En de titel van het scoutingsrapport is Ondoorgrondelijk Hardhout. En dan laat ik de drie mannen aan tafel even raden wie het zou kunnen zijn, voordat ik met de spelerspaspoort op de proppen kom. Ondoorgrondelijk Hardhout.
Ja, een keiharde, spijkerharde verdedigende middenvelder.
Ja. Correct.
Olaf Lindenberg.
Nee.
Danilo Pereira.
Nee.
Oh.
Ik, er gebeurt niks in mijn hoofd. Hoor. Dus
ik was niet aan het nadenken. Gaan we door naar het spelerspaspoort van Ondoorgrondelijk Hardhout. FC Gapoa. Ajax. Vitesse.
Aboubakar Yakoub.
Ja, leuk.
Heel goed, Tim. Aboubakar Yakoub heb ik meegenomen.
Oh, ja, weer die sympathy vote proberen te halen. Hè?
Omdat hij ook een dode mens is, toch?
Ja.
Ik heb sneeper. Ik ga het nu over de andere. Want het is bij mij allemaal niks geworden. Ik ga het nu over de andere.
Gijs is een soort grafdelver, weet je wel. Die gaat gewoon dan naar het Eredivisie graf. En dan haalt hij wat van die lijken
eruit. Die googelt er weer overleden Eredivisie
emotionele verhalen.
Nee, erger dood.
Emotionele verhalen Eredivisie.
Opdat we niet vergeten, jongens.
Ja, het ging jou ook al, toch?
Zeker.
En jij had die Tommaso.
Ja, omdat ik dacht dat dat zou werken. Omdat ik bij Gijs Gian had gezien.
Nou, Gijs, doe maar.
Aboubakar Yakoub begon op zijn 16e pas bij een club met voetballen, bij FC Gapoa. En niet lang daarna werd hij gescout voor Ghana onder 17. En Ghana onder 17 beleefde in die periode
een hoogtijdag.
Nou, echt een waanzinnige lichting.
Toen was hij 24.
Dan maakte hij debuut bij in het WK onder 17. En ze werden uiteindelijk derde met Ghana. En meteen na dat toernooi heeft Ajax hem gescout. Dus ze hebben tijdens dat toernooi gezegd, Aboubakar, kom jij maar mee naar Amsterdam. En zo geschiedde letterlijk vanaf het vliegveld van het Egypte, waar het WK werd gehouden, heeft hij zijn sporttas om en is hij in een vliegtuig gestapt naar Amsterdam. Zonder iets, behalve zijn voetbalspullen. Tamelijk belangrijk.
Maar hij begon op zijn 16e
bij een club. Oh, ja. Dus daarvoor was hij ongelooflijk talentvol. Toen bij een club en toen in de basis bij het WK onder 17.
Binnen een jaar.
Hij trok in bij het gastgezin Kok, waarover later meer. En wat ze altijd doen bij Ajax, ja, Wim. Wat ze altijd doen, maar eigenlijk zeker bij jonge spelers, is die proberen ze aan een school te helpen in de regio. Mm. Aboubakar had nul opleiding gehad tot zijn 17. Dus hij kwam niet bij één school binnen. Dus wat ze toen met hem gedaan hebben, is ze hebben hem maar bij Ajax laten werken. Dus materiaal laten schoonmaken, helpen in de keuken, gewoon bezighouden rondom de trainingen voor de jonge Aboubakar. En hij bleef dus bij het gastgezin Kok. En dat werd uiteindelijk, ze zeiden, kunnen jullie hem een week onder de pannen nemen? Nou, hij deed goed. Dus stage werd verlengd, 3 weken. Uiteindelijk heeft hij daar 8 jaar gewoond bij de familie Kok. En hij werkte zich van jong Ajax, kreeg contract naar het eerste met als hoogtepunt. Hij was uitblinker in de Champions League kwartfinale in het seizoen 2002-2003 tegen AC Milan. Toen speelde hij tegen Inzaghi, Shevchenko, Seedorf, met Sneijder, Van der Vaart, Ibrahimovic. Echt een geweldige lichting ook van Ajax.
Van.
En uiteindelijk, hij sneeuwde daar een beetje onder, omdat die andere jongens hebben een enorm grote carrière gehad van Milan en Ajax. En hij zelf niet heel groot en ook uiteindelijk te kort. Anekdote van zijn tijd bij Ajax is Zlatan natuurlijk de allergrootste mond van iedereen in de kleedkamer. Was 1,95, ongelooflijk sterk. En hij was Yakubu veel aan het irriteren. Yakubu was altijd in voor een dolletje, maar uiteindelijk had je bij hem een grens bereikt. En toen zei Yakubu, oké, nou ben ik er klaar mee. Ik ga met je worstelen. Dus de spelers van Ajax, gozer, wat doe je nou? Hij was 1,78 Yakubu. En ik denk in de 70 kilo ook. En Zlatan 1,95. Twee minuten later lag Zlatan op zijn rug. Yakubu bovenop hem. En hij had hem volledig in de houtgreep. Dus toen had hij ook meteen al het respect weer afgedwongen van iedereen in de spelersgroep. In 2003, dat was dat jaar van de kwartfinale, dat Ajax werd uitgeschakeld, waar hij uitblonk, werd hij zelfs verkozen door het World Soccer Magazine in een elftal met de allergrootste belofte ter wereld. Torres, Iniesta en Aboubakar Yakubu. Ja, echt super vet. Daarna ging het bergafwaarts fysiek. Dus hij kreeg te maken met blessures. Werd uiteindelijk verhuurd aan Vitesse in 2005. En bij Vitesse bloedde helemaal op. Speler van het jaar als huurling in het eerste seizoen.
Leuk. Ze hadden
geen geld om te kopen. Dus zijn supporters een inzamelingsactie begonnen om Aboubakar Yakubu vast te leggen voor 750.000 euro.
Het is ook echt klassiek. Never fall in love with a loanee. Nooit verliefd worden op een huurspeler.
Maar uiteindelijk hebben ze dus geld bij elkaar gespaard. 750.000 euro. De supporters van Vitesse.
Die staan ze nu in
iemand.
Het rood. Hè?
Ja, één iemand die had 750.000 euro over voor Yakubu.
Ik kan ze dat nu weer doen.
Ja, dat is
150 miljoen moeten ze hebben, toch?
Ja. Nou, en tot 2009, dat was meteen zijn voetbalpensioen, heeft hij bij Vitesse gespeeld. En het eerste jaar werd hij speler van het jaar. Daarna kreeg hij hier ook fysiek malheur en gleed hij een beetje af. Maar Aboubakari was niet alleen een geweldige jongen om in de groep te hebben, maar hij had ook eigenaardige gewoontes op naast. Zijn relatie met journalisten was vreemd. Hij gromde regelmatig naar ze, letterlijk. Dus dan werd er vraag gesteld. Dat is heel vet. En op een gegeven moment was hij er zo klaar mee. Met die journalist.
Ging ze worstelen.
Nee, hij heeft letterlijk journalisten met takken achterna gezeten. Omdat hij zo klaar mee was met die vragen die ze aan hem stelden. Dus ik zie me dan voor me dat er een vraag wordt gesteld. En Yakubu stond er. Ja, en hij pakt gewoon een tak en die journalist moest
wegrennen. Maar ook gewoon in de persruimte bij een tak, weet je wel.
Ja, dat is, hij had een merkwaardige relatie met journalisten. Hij reed overal en altijd 80.
Ja.
Dus dat is... Daarover zei Theo Jansen... Op de snelweg werd door iedereen ingehaald. In de bebouwde kom haalden we iedereen in. Ja. Dat was hartstikke goed. Dus wat er gebeurde is, hij kwam regelmatig te laat op trainingen. Want hij woonde nog in Amstelveen en moest rijden naar Arnhem. Maar hij reed dus overal 80. Dus als de brandweer was hij uit Amstelveen, maar daarna ging het best wel langzaam. Dus hij reed heel vaak mee met Fred Benson, teamgenoot toen van in Vitesse. Maar hij kreeg toch vaak boetes, omdat hij te laat was op trainen. Dus uiteindelijk, hij was zo klaar met boetes dat hij...
Met een tak achter de trainer.
Nee, dus dat hij heel vroeg van huis ging. Wat ervoor zorgde dat hij om 5:30 ochtends al Papendal was. En dan zette hij zijn auto op de parkeerplaats en ging hij gewoon slapen. Omdat hij zo klaar was met boetes. Hij overnachtte regelmatig in zijn auto. Dat is twee. En derde was hij was soms kwijt. Dus hij speelde internationals interlands voor Ghana. En dan zou hij terugkomen op dinsdag. En hij was er dan gewoon niet. En Edward Sturing was toen trainer van Vitesse. En zijn telefoon ging dan regelmatig midden in de nacht. En Edward schrok dan wakker. Maar kut, mijn ouders en mijn gezin. En dan was het Yakubu en die zei... Trainer, Yakubu is terug. Midden in de nacht op een woensdag of donderdag. En toen wist hij dus
terwijl
weer...
Terwijl hij op de parkeerplaats
was. Ja, ergens. Ja. Toen wist hij dus weer dat hij aanwezig zou zijn. Hoogtepunt voor mij was... Ik vind het altijd sowieso vet, open dagen van fans. Dus Vitesse had een open dag. Toen was Hans Westerhof was volgens mij aan het roer bij Vitesse. En die had bedacht, dan gaat elke speler een gedicht voordragen aan de fans over een andere speler.
Dit is echt iets wat Hans Westerhof zou bedenken. Ja. Ongekend.
Dus bijvoorbeeld voetbalverwenner rechtsbuiten Julian Jenner. Dat was volgens mij een gedicht.
Dat was een gedicht.
Dat was een gedicht.
Meer een haiku.
Had Aboubakari Yakubu... Aboubakari Yakubu moest een gedicht schrijven voor Piet Veldhuizen. Die toen actief was op de Olympische Spelen.
Sprak hij Nederlands?
Hij sprak redelijk Nederlands inmiddels. Ik citeer. Olympische Spelen. Hij is grote miet, want hij is er niet. Doelman Piet.
Serieus, mooi.
Wel leuk. Ja. Ja. Kunst.
Hartstikke goed.
Hij is grote miet.
Hij is grote miet, ja. Want hij is er niet.
Dat rijmschema was, AAAA.
Ja.
Is
ja.
Dit toch?
Ja, vet. Nee, dat was rijmschema ABBB. Is het.
Oh ja.
Dus dat was
Olympische Spelen.
Zat er nog voor.
Ja. Dat is misspoken word. Is het.
Ja, in 2009 hing hij zijn kiks aan de wilgen bij Vitesse. En is hij teruggekeerd naar Ghana. En daar begint ellende pas. Nee, gewoon, ja, ik moet toch weer helaas een...
naar de dood toe werken.
Naar de dood toe werken. Ja.
Don't we all.
Ja, hij overleed uiteindelijk in 2017 in Ghana. Daar kwam best wel veel aandacht voor. NOS-journaal, maar ook over de grenzen. Dat een 35-jarige Ghanese ex-international...
Weet je wat ik me nu pas bedenk? Ja. Ik heb heel lang samengewerkt met die vader van dat gastgezin.
Kok?
Ja.
Echt waar?
Ja.
Oh, wat goed.
Ja. Ik herinner me dat artikel opeens weer. Ja, maar, dat is een oud collega van mij.
Oh.
Ja.
Hoe heet hij? Martin? Kan dat?
Adrie.
Martin Kok is die... die
is ook bedreigd en zo.
Ja, ga jij gelijk weer.
Nou goed, tussen 2009 en 2017 gaat echt heel snel bergafwaarts. Achteraf met Yacouba. Hij overleed in 2017 in het ziekenhuis. En de doktoren konden niet echt een uitsluitsel geven waarom. Dus sommige mensen zeiden malaria, gecombineerd met koorts en slaapgebrek. Dus uiteindelijk wilde een journalist van de Omroep Gelderland, van de Gelderlander, die wilde de onderste steen boven krijgen. En waaraan is Yacouba nou uiteindelijk overleden? En die heeft een documentaire gemaakt. Dat is echt heel vet. Dus die kan ik aan iedereen aanraden om te kijken. Staat op YouTube. Mooi inkijkje in het trieste einde van Aboubakar Yacouba. Waar mensen...
Krijgen we daar antwoord dan ook op, of niet?
Tot een bepaalde hoogte. Maar goed, die jongen is naar Ghana gegaan. Die heeft met zijn familie gesproken. Die heeft ook met vrienden en kennissen gesproken. En een van die vrienden en kennissen is Anthony Obudai. En Anthony Obudai...
Ook overleden of niet?
Nee, die is nog in leven.
We gaan gelijk door met zijn andere middenvelder.
Die bracht de drankproblemen van Yacouba aan het licht. Ah. En wat bleek nou? Yacouba was zijn hele carrière al... Aan het drinken.
Ja.
Dus ook
verklaart
Ajax,
wel echt een hoop van het andere gedrag.
Ook bij Vitesse. En uiteindelijk toen hij terugkeerde naar Ghana in 2009... is het echt bergafwaarts gegaan. Dus dat is één. En twee is, hij gaf veel te veel geld weg. Dus iedereen die ook maar een beetje geld nodig had... en helaas zijn in Ghana redelijk wat mensen die geld nodig had... klopte aan bij Yacouba, vriend of niet. En hij gaf het geld weg. Dus hij raakte echt aan lager wal.
Deze alinea heb je gewoon gekopieerd uit je aflevering van Gian.
Ja, en die kan ik ook kopiëren bij de aankomende aflevering, denk ik.
Anthony Obudai.
Maar goed, uiteindelijk een combinatie van alcoholproblemen en ernstig ziek.
Armoede ook.
Armoede. Dus in 8 jaar van...
Maar ja, wat verwacht je als je op je 16e nog clubloos bent... vanuit Ghana een vliegtuig in wordt gezet naar... Ja. En een soort van in een wilde terechtkomt... die je helemaal niet voor kan stellen.
Terwijl het voelt wel alsof hij beter begeleid wordt... dan bijvoorbeeld een Akpom of zo. Hij wordt gewoon in een gastgezin gezet... met Adrie, Martin en Wim Kok.
Ja. Ja. Nou goed, dat zijn uiteindelijk een beetje... de redenen achter zijn vroege overlijden, 35 jaar. Wel successen. 2 keer kampioen van Nederland geworden. 1 keer de beker en 1 keer de kruisschaal. Voor de redelijk korte carrière die hij gehad heeft. Dus het een mooie erelijst. De plussen voor mij, het is tropisch hardhout. Dus hij had een vleeswond ooit in een wedstrijd. En spelers raakten helemaal paniek. Hij stond gewoon op en wilde er eigenlijk niet eens uit. Hij ging altijd door tot het bittere einde. Minnen is dat niemand hem echt leek te kennen. Dus David Ent, hoe David Ent natuurlijk kan spreken over een speler. Die zei, als ik dan alleen was met Aboubakari... zag ik een andere Aboubakari. Niet te doorgronden. Onbegrijpelijk. Er was een andere kant van de goedlachse Ghanese jongen. Zo.
Heeft hij dan
over. Dus niemand leek hem echt te kennen. Dus wat was echt het verhaal? Er zijn ook veel schimmigheden.
Ik vind dat wel risicovol om de selectie in te halen.
Veel schimmigheden in de laatste 8 jaar. Tussen 2009 en het overlijden in 2017. Maar het rol in het elftal die ik voor ogen heb voor Aboubakari... is toch wel echt de verbindende strijder. Dus echt de verdedigende middenvelder die de strijd aangaat...
Ja. Je zit dus niet heel erg op het de verdedigende middenvelder is de eerste aanvaller. Het is wel het is echt stofzuigen.
Ja, echt stofzuigen.
Ja. Ja. Ja, leuk.
Ja.
Geniaal.
Leuke poging.
Ja.
Verdrietige einde wel.
Ja.
Ik denk altijd wel bij dat soort spelers van... Wordt het leven er nou mooier op als je inderdaad zo in je eentje zo naar een ander continent... Ik vind het verdrietig.
Veel financieel ook wel voor zijn gezin en ver daaromheen kunnen... betekenen door zijn stap naar Europa, wat je wel vaker ziet bij...
Maar voor zichzelf niet echt...
Voor zichzelf uiteindelijk te weinig, op 35-jarige leeftijd, te overlijden. Maar goed, ga die documentaire kijken. Het is de moeite waard, een half uurtje.
Nou, we zitten er weer lekker in, jongens.
Ja.
Ik heb zo nog een paar naties voor de rest van de wereld.
Want wie is er volgende week? Ja. Tim neemt de volgende week zijn verdedigende middenvelder
mee. En dat is niemand minder dan de meest onderschatte speler ter wereld.
De meest onderschatte speler ter wereld. Nou, heel goed. Snijboom, Pijn, Tim, dank jullie wel voor het aanwezig zijn. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week dus de verdedigende middenvelder van Tim. En hopelijk tot dan. Dag.
Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn.
En elke maand nog in je favoriete podcast-app.
Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
Waarom, er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij?
Dat ging per ongeluk, Sean.
Ja, dat ging per ongeluk.
Sorry. Ja, jezus. Steve, jij moet nog nee zeggen.
Oh, nee.